Hoe was het vanmorgen met het wandelen? Je keert je terugwaarts in jezelf. Je bent je bewust van het lichaam in de ruimte. En je ervaart dat het lichaam vanzelf loopt. Zie je het verschil met een gewone situatie? In een gewone situatie, identificatie met je lichaam, je zit in je lichaam, tenminste voor het grootste gedeelte, en je bent gericht op iets buiten je. Je zegt, ik wil daar naartoe lopen. Ik ga hierheen, ik ga daarheen. En het lichaam wordt dan als een instrument gebruikt. Zoals wanneer je zegt, ik ga gewoon maar wat wandelen. Dan nog, het is dus primair een inzet van jezelf op een heel lichamelijke wijze, in je lichaam. Er moet al iets gebeuren, wil dat ik daar niet centraal in staan in die activiteit van het lopen. Je gaat naar binnen toe, daar word je meer bewust van jezelf als vrij van het lichaam. Natuurlijk, je bent ook dat lichaam, maar je zit er niet meer op zo'n primaire wijze in. Je bent je lichaam ook bewust van buitenaf. En dan zie je dat het lichaam rustig doorgaat met lopen. In de ruimte. En dat gaat dus op een wijze waarop die X-spanning niet aanwezig is. Hoe is het gegaan vanmorgen? Iemand? Lukt het? Ja? Ja?
Ik vind het wel moeilijk om te vatten. Ik heb altijd toch wel de indruk dat ik nog heel erg in mijn lichaam ben.
Die instelling waar we het steeds over hebben, dat je toch een klein beetje achterwaarts naar boven toe, een klein beetje ook afstand neemt van je lichaam in het reflexieve bewustzijn.
Dat voel ik ook wel.
Nou, wanneer dat er is, hoe zit het dan met de bewegingen van het lichaam?
Die zijn vrij?
Nou, precies. Precies. Ja. Dat is heel belangrijk om vast te stellen. Daar hebben we het over. Waarom is het vrij? Blijkbaar omdat je er niet in zit. En dan is het in de grote ruimte waarin de bewegingen op een vrije manier kunnen gebeuren. Heel eenvoudig. En dat was ook de oefening, dat je zo loopt met je ogen open. En ja, het gaat nog wat sterker worden wanneer je ogen dicht hebt. Want dan moet je helemaal je oriëntatie op lichamelijk vlak loslaten. En je ervaart dat de bewegingen op een hele vrije manier plaatsvinden. Ja. Nou, wanneer je geleerd hebt met het lopen, ik zou het echt regelmatig doen hoor, wanneer je op strand loopt, nou ja, op je hooguit een paar natte voeten halen, maar het wordt niks, dus er kan niks gebeuren. En het is een goede oefening om te ervaren hoe het zit wanneer je niet meer zit in je lichamelijke bewegingen. Dat het niet meer gaat om handelingen in de gewone zin van het woord, van ik doe dit om dat te bereiken, maar dat de bewegingen helemaal vanzelf gaan, vrij in de ruimte. Nou, dan, dat is zo belangrijk, hè, dat je even de essentie snapt van zo'n oefening van, oh ja, nou zie ik hoe het ook kan. Nou heb ik het belangrijkste van die oefening geleerd. En dat is een basis waarop het zich kan uitbreiden. Principe blijft het wel hetzelfde. En natuurlijk, met een handicap zul je op een andere manier moeten leren lopen dan ervoor. Wanneer je op een andere manier hebt leren lopen, dan geldt het weer opnieuw op dezelfde wijze. Ga maar eens na, wanneer bijvoorbeeld bij de Paralympics, nou dan heb je toch hele goede sporters. Die zo één zijn bijvoorbeeld met een rolstoel, dat ze daar alles mee kunnen. Dus dan heb je ook daar heb je een vaardigheid op lichamelijk vlak, die natuurlijk weer opnieuw aangeleerd moest worden na het ongeluk, of hoe dan ook. Dat is een andere vorm van je lichaam en zo ook van bewegen. Maar wanneer dat een klein beetje eigen is gemaakt, dan geldt daar ook weer hetzelfde voor. Want wanneer je zo vaardig bent in een bepaalde sport als gehandicapte, nou dan doe je ook een heleboel zomaar in die ruimte. Dat kan niet anders. Topsporters moeten daar kennis van hebben, want wanneer ze dat niet doen, dan zijn ze niet aan de top. Als je nog steeds denkt van, nou ja, ik moet daar zo snel mogelijk naartoe lopen met hardlopen. Nou, dan heb je een x-spanning en dan zul je de top niet bereiken.
Ja, ik merk dat het lopen wel vanzelf gaat, maar ik voel toch, ik voel wel allerlei gevoelens in mijn lichaam, pijntjes hier en daar. En er ontstaan problemen met het evenwicht. Dat heb ik sowieso.
Ja, dat is dan heel speciaal natuurlijk. Hè? Wanneer je toch bepaalde functies hebt die niet helemaal goed lopen. Bijvoorbeeld door wat minder goed evenwichtsgevoel. Dan ligt het natuurlijk anders. Maar je kunt wel in een relatieve zin. Kun je toch proberen van oké, ik doe mijn ogen een klein beetje open. Maar ik ervaar dit wel in de ruimte. En ik probeer toch zoveel mogelijk zelf in die ruimte te blijven. Dus dan moet je het gewoon een klein beetje aanpassen. Dat je toch meegaat.
Als ik gewoon loop en ik loop maar, dan ga ik dus zwalken. Of ik heb een afwijking naar links. Dus als ik loop normaal. Ja, is het toch altijd een gerichtheid naar voren om dat te voorkomen.
Ja, maar wanneer je nou deze oefening doet op het strand bijvoorbeeld, ja, dan zeg je nou nee, laat dan maar. Dan heb ik een afwijking naar links, maar dat is dan niet erg.
Ja, ja.
Dus pas het gewoon met aan. Het gaat even om het principe te ervaren dat het lopen werkelijk vanzelf kan gaan zonder dat je erin zit. Dat is het.
En vanmiddag toen ik die oefening deed met wandelen, en dat heb ik ook heel vaak, dan is het net alsof ik er niet meer ben. Alsof het niet meer doordringt. Dan is alles zo wattig, zo wazig.
Ja, maar dan zul je dus ook helder moeten blijven. Wanneer je zo heerlijk terugkeert in jezelf en je laat het lichaam maar gaan zoals het gaat, dan kan het heel makkelijk zijn dat dat min of meer oplost en dat je weer teruggaat in een soort diepere meditatie en dan is die hele wereld er niet meer. Is dat dan?
Ja, ja.
Nu was het wel de bedoeling dat die wereld er blijft, want het gaat om het leren hoe het zit in het alledaagse leven, wanneer de wereld er wel is. Dus dan krijg je die combinatie. Zowel dat je het intern heel duidelijk actueel ervaart, heel realistisch dat lichaam, lopend, en je bent ook helemaal teruggetrokken in jezelf en je bent bewust als je van jezelf als waarnemer. Dus dan heb je beide kanten.
Ja, want dan de omgeving wordt, ik bedoel, ja, ik kan het niet uitleggen.
Ja, het wordt anders. Het wordt anders. En, dat, en ik heb het al wel wat aangeduid, dat sowieso je in een andere soort van werkelijkheid komt, waarin de harde materialiteit er niet meer is. Het wordt allemaal iets meer energetischer, doorzichtiger, lichter. En dat is dan je werkelijkheid waarin dat lopen is. Ik zei, nou, dan kun je ook makkelijk over water lopen. En je kunt de lucht in lopen. Ja, absoluut. Ja, maar goed, wat jij ervaart dus, dat is niet niks, maar je moet het wel even duidelijk plaatsen. En dan heb je weer wat geleerd. Dan zeg je, oh ja, oh ja, oh ja.
Ik heb mijn ogen dicht gedaan en gelopen. Ik heb gezien en ik moet mijn angst totaal loslaten. En ik wil doorlopen en proberen, ja, door te lopen.
Ja.
En ja, geen angst.
Nee, maar dat is inderdaad een overgang, hè? Wanneer je eerst uitgaat van een ik loop. En ik wil niet struikelen, je kijkt goed uit, want de weg is niet altijd even glad. En wanneer ik mijn ogen dicht doe, nou, dat kan wel eens gevaarlijk zijn.
Ja.
En je hebt een ik-angst.
Ja.
Wanneer je een overgang hebt, dan doe je met een heel klein beetje je ogen open. En zeg je, oh nee, dat gaat wel goed. Nou, af en toe even de ogen dicht. Nee, dat gaat ook wel goed. En dan leer je vertrouwen hebben in het grote geheel. En je blijft jezelf en je houdt ogen dicht. En het is goed. Ja, mooi. Mooi. Ja?
Ik ben teruggevallen op de passies van toen je het afgesloten had. En langs het strand gaan met de ogen dicht. En dan was je nog minder hindernissen had.
Ja? Ja.
En inderdaad, ik werd op een gegeven moment licht en in mijn armen. Ik was me nooit zo bewust, die ging vanzelf.
Ja.
En mijn been ook. En,
ja.
En toch was het werd alsof iemand anders ze bewoog.
Nee, dat is het leven wat het beweegt. Dat doet het vanzelf.
Ja, dat vond ik zo apart. Ik was heel bewust dat ik op die aarde liep.
Ja.
Tegelijk, het voelde die aarde zo helemaal.
Ja.
Ja. Het was echt heerlijk.
Ja. Nee, mooi, want dat is de belangrijkste punt van ervaring.
Ik heb zoveel gelogen, maar nooit op die manier.
Nee, ik zou je net willen vragen, wat is dan het verschil tussen het pelgrimage van je en dit lopen?
Ja, nee, dat is...
Wat is het verschil?
Nou, wat die pelgrimage heb ik ook wel eens dat ik ging schreven. Maar ja, toen viel ik daarna dus. En nu viel ik niet.
Is het ook niet een element dat je ergens naartoe moet?
Nee, want het, voor mij was dat doel niet belangrijk. Het was echt de weg voor mij.
Ja, ja.
Om onderweg te zijn. Dat
zat eigenlijk niks. Dat was echt niet meer. Nee, maar je wilde wel de route lopen.
Ja, omdat het toch ook wel bijzonder was dat zoveel mensen die route opgelopen hadden. En de geschiedenis erdoor. Dus dat voelt wel een bepaalde energie. Het heeft heel veel aspecten waarom je doet. Ja.
Een echte sannyasi. Is dus anders dan iemand die een pelgrimage doet. Een echte sannyasi, dat betekent, die heeft nergens een gerichtheid en doel.
Nee.
En die loopt erop. Een paramahamsa sannyasi, die is nog zo verlicht dat het helemaal niet ermee toe doet en die is helemaal vrij daarvan.
Ook psychisch.
Op alle terreinen. En Sanja, ze heeft nog wel het idee van, nou ja, af en toe dan moet ik nog wel even wat bedelen om wat eten bij elkaar te halen.
Maar ik heb ook in het voetspoor van Boeddha gelopen, dus niet alleen in Santiago.
Ja, goed. Maar ga heel precies kijken, hè, wanneer je zo loopt. In hoeverre is er nog iets van een bepaald patroon? En dus zelfs dat in de voetsporen lopen.
Ik had een andere ervaring, niet zozeer met het lopen wel, maar wel met het niet zijn. Een blinde loopt dus altijd zo. En toen was ik opeens een blinde. Want eigenlijk als je zo'n oefening doet, dan weet je dat je je ogen open kan doen. Maar op dat moment was dat niet zo. Toen had ik echt, was ik die blinde. En toen dacht ik, Jezus, ik wil zien. En toen realiseerde ik me dat dat gewoon echt, ik wil zien was.
Ja.
Moet zien of zo. Zelfs.
Ja.
Het was wel heel confronterend.
Ja, nee, dat zijn ook belangrijke inzichten. Ja. Wat je eerst noemde, dat komt dan ook makkelijk voor wanneer je wat langer met je ogen gesloten loopt. Dat je meer zakt in die identiteit van iemand met gesloten ogen. Dus een blinde. En wanneer je dat accepteert, ja, nou ja, dan snap je iets van die wereld. En nou, natuurlijk, die reactie kan ook best weer komen, maar ik wil zien, maar... Allereerst toch dat je het toch zakt in die ja, identiteit. Nee, geen zin.
Dat wil confronteren.
Ja, maar ja, goed, dat zijn natuurlijk hele belangrijke dingen. Mensen die een ongeluk hebben gekregen of een operatie hebben ondergaan of weet ik wat. Ja, dan heb je een nieuwe situatie die je niet zomaar even kan doorbreken door te zeggen ik wil het weer hebben zoals het was. En dan toch zien hoe dat zit met de betrekkelijkheid van identiteiten.
Maar op een manier reden, aanvankelijk heb ik dat geprobeerd, maar ik kreeg een enorme houdbaar, want voor mij is het reëel. Dus ik dacht van, shit, je zou toch zo het leven door moeten. Hoe gaat dat? In je huis en waar? In de...
Maar zie je dat de problematiek komt door te denken?
Ja, maar ik begon echt vrij te lopen wat je zei. Maar ik struikelde ook. Bijna. En toen kwam dat die gedachte.
Ja. Nee, dat kan natuurlijk. Dat kan natuurlijk. Maar het is goed hoor, om dit soort oefeningen te doen. Alleen om die confrontatie maar eens aan te gaan. Nee, goed, wanneer het werk ook zo die kant uit gaat, hoe zit dat? En dat is gewoon het punt, hè, wanneer je toch in jezelf kunt blijven. Ook als waarnemer en degene die alles gevoelsmatig waarneemt, voor zover het leven doorgaat. Ja, voor zover je jezelf kunt blijven, oké, het is goed, het is goed, het is goed. Dat er af en toe struikeling is, nou ja goed, dat is inherent aan het leven.
Maar voor mij was het belangrijk om dat verdriet en dat helemaal te voelen. En toen kon ik weer opnieuw gewoon weer de oefening hervatten. Ik kon niet zeggen van nou moet ik, weet ik veel, iets anders doen. Maar nee. Gewoon zijn nee. Met goed met.
Daarom is het waardevol dat je zoiets dan toch even ervaart.
Ja.
Zeker.
Hoe lang het duurde,
hoe snel
ik ging lopen, maar ik weet niet
wat
ik daarvan denk, mijn lichaam.
Nou, dat kun je zelf vaststellen, wanneer je zelf heerlijk blijft.
Op mijn lichaam.
Ja, wanneer je heerlijk op dat waarnemen in een standpunt blijft, dan kan het best zijn dat het lichaam het heerlijk vindt om te rennen.
Ja, bijna.
Ja, ook dat stel je vast. Het leven heeft zijn eigen vitaliteit, zijn eigen impulsen, tuurlijk. Ja. Ja. En dan komt de vitaliteit ook makkelijk vrij.
Ja, omdat het beter ging.
Ja, dat kan. Ja. Maar het is ook goed om vast te stellen. Kijk eens, al die dingen die horen toch bij het leven van het lichaam. En hoe het er verder uitziet, ja, dat hangt er helemaal vanaf. Wanneer er ineens zo'n vitaliteit gevoeld wordt, natuurlijk, dan is er een grote activiteit, een rennen en zo. Ja. Maar zo gaat het eigenlijk in het gewone leven ook. En dat is ook erg belangrijk om te zien, dat dit element van het leven dat zich leeft, die vitaliteit die er is, die zich uit, dat het eigenlijk veel meer primair is, ook in het gewone leven, dan alle plannen die je maakt. En wanneer het andersom is, dan is het niet best. Want dan moet je, wanneer je uit bed wilt komen, eerst gaan denken, oh hé, ja, ik moet naar mijn werk toe, want ik mag niet te laat komen. En dan moet ik me uit het bed sleuren, terwijl ik er geen zin in heb. En zo zie je dus, alles moet vanuit het rationele, moet overgezet worden in het vitale. Dat is ontzettend moeizaam. Terwijl wanneer je eerst terugkeert naar het ontspanning in het vitale, je blijft jezelf. Dan zie je dat het voldoende vitaliteit is, wanneer het nodig is. Je hebt lekker geslapen en die vitaliteit zorgt er wel voor dat je uit je bed springt. Als het goed is. Ja toch? Ja, ja.
Dus dat je werkelijk van boven helemaal jezelf kunt zien lopen.
Ja, misschien wanneer je wat iets van tevoren wat even in die meditatie blijft zittend of staand. En je komt iets meer in die meditatie, in die meditatieve toestand. Dan gaat het makkelijker waarschijnlijk. Wanneer het moeilijk is, dan gebruik je eerst maar even je voorstellingsvermogen. En dan zeg je ook, kijk, daar heb je een mail en nou ben ik die mail. Of bijvoorbeeld, ik kan ook me voorstellen dat ik daar op een bunker sta, zodat ik me vanaf dat hoge punt mezelf kan zien op een afstand. Dat kun je toch voorstellen?
Het is een mentale voorstelling.
En dat is een mentale voorstelling.
Het is geen bewustzijn.
Nee, maar begin daar dan mee wanneer het moeilijk is. Wanneer het erg moeilijk is om werkelijk die afstandelijke blik te hebben, dat die door de terugkeer, wanneer dat moeilijk is, ga dan even je voorstellingsvermogen gebruiken weer op mentaal niveau. Dan zeg je, oké, ik ga me even voorstellen met mijn ogen dicht, dat ik hier naar buiten ga en ik klim eventjes tegen de muur op en ik ga kijken door het raam. En verdraaid hoor, ja, ik zie mezelf zitten. In het begin is het een actieve voorstellingsoefening op mentaal niveau. Wanneer je daar even wat langer bij blijft, dan wordt het veel gewoner. Dan gaat de spanning eraf van de voorstelling, ik moet die voorstelling maken. Nee, dan wordt dat veel meer reëel. Vooral wanneer je weer lichamelijk bewust wordt, daar aan de andere kant van de ramen. Of dat je zegt, nou oké, ik heb een stoeltje daar op die mooie wolk en ik ga daar lekker op zitten.
Ja, dat lukt wel beter, maar het blijft toch lekker mentaal.
Ja, maar wanneer je daar nou eens een keer blijft, hè? Je zegt, oh, ik zit heerlijk op die luie stoel daar, op die wolk. En nou ja, dat beneden, dan zie ik een aantal mensen ruilen. En je gaat rustig blijven kijken.
Dus gewoon rustig, steeds op die...
Ja, maar wanneer je daar langer blijft, dan voel je ook daar je zitvlak en daar voel je ook de leuningen en zo. En dan zeg je, ja, dat zit lekker. En je komt steeds meer thuis daar op die plek. Lichamelijk voel je jezelf daar. Mm-hmm. En niet meer daar. Of ook daar, maar primair op de stoel, loop je op. Als je dat langer doet, dan heb je dat. In de droom gebeurt dat...
In de droom gebeurt dat, ja.
Maar op deze wijze eerst je voorstellingsvermogen gebruiken. Dan maak je eerst maar even dat plaatje ervan. En dan zeg je, oké, ik ga er naartoe. En dat zit eigenlijk best lekker. Ja, allemaal mooie blauwe lucht. En dan beneden de ruimte. En dan blijf je zitten, net zo lang totdat je zegt, oh nee, dit is blijkbaar mijn situatie.
En dan komen al die angsten vrij.
Ja,
Terug moeten naar die vragen.
Ja, toch, dat zijn allemaal dingen die minder belangrijk zijn. Je blijft daar gewoon zitten en zegt, nou, dit is mijn waarnemersstandpunt. En nou, je hebt daar ook nog wat hendeltjes, dan kun je ook nog een keer een klein beetje dichterbij komen en zo. En dan zie je, ja. En dan zie je jezelf lopen. Natuurlijk, eerst is het vrij sterk een mentale voorstelling. Maar nogmaals, wanneer je daar langer verblijft, dan wordt het veel meer normaal. En dan ben je daar gevoelsmatig, lichamelijk, met je waarnemerslichaam. Met je... Ja, het is al iets meer dan het mentale lichaam, maar het zit in de richting van het inzichtslichaam.
En is dat ook belangrijk om steeds maar omhoog met je aandacht te gaan? Dus zo hoog mogelijk ook?
Nou nee, ook daar heb je weer een situatie dat je toch wel weer geaard bent, want je voelt daar, je zit vlak daar op je stoel. Het is een complete lichamelijke situatie weer, alleen weer anders dan daar in het materiële lichaam. En dan ga je maar naar, wat is dat dan voor verschil? Nou, dit lichaam is veel meer doorzichtig, het is wat meer energetisch van aard. Ik hoef hier eigenlijk veel minder dan in dat aardse lichaam. Ik ben hier veel vrijer. En het is een voortdurend bewustzijn van wat daar zich toont, wat er is. Daarom noem ik het een waarnemersstandpunt. En wanneer je daar langer blijft, dan merk je dat je ook daar meer bewust wordt. Ook wanneer je zelf, wanneer je weer meer terugkomt in je lichaam, in je materiële lichaam. Dan nog, dan blijft dat als dimensie open van jezelf. Zegt, oh ja, het werkt nog steeds, want ik ben me ook nog steeds bewust van dat reflexieve standpunt. Het is heel typisch voor mensen dat ze min of meer wel dat kennen. Een kind leert kijken door de ogen van de ouders. Daarom kan het langzamerhand zichzelf steeds corrigeren. Door de ogen van de ouders kan het kind weer zelf kritisch worden. In plaats van dat het alleen de ouders zijn die kritisch zijn op het kind. Dat is ook een soort identificatie van het kind met de ouders. Dus wat de morele waarden betreft, die worden op deze manier gewoon geïncorporeerd. Wat Freud heeft met het superego. Nou, dat is het. Maar het ontstaat wel omdat het kind langzamerhand naar zichzelf leert kijken door de ogen van de ouders. En dan zegt het, terwijl de ouders niet bij zijn hoor. Jantje, dat mag je niet doen. Als je weer naar de suikerpot gaat, of ik wat. Alsof de ouders het zeggen. Waarom weet hij dat? We zeggen, ja, langzamerhand ontwikkelt zich het geweten. Wat is dat geweten? Ja, je hebt het geweten. Maar wel dus vanuit een ander standpunt dan het primaire standpunt waar je bezig bent.
Blijkt een kind niet veel vrijer als hij leert door zijn eigen ogen naar zichzelf te kijken?
Nou ja, dat is maar de vraag. Wat zijn die ogen? De ogen, ook weer de identiteit. Hè? Je zegt, ja, zijn eigen ogen. In die eigen ogen, daar zitten al meteen de ogen van de ouders. Er is zoveel wat je overneemt van anderen. Hoe kijk je bij opgroeiende jeugd? Ze kijken naar zichzelf in de ogen van hun leeftijdsgenoten.
Maar op die manier worden dat geconditioneerd.
Ja.
En dan moeten we dat weer tegen afpellen.
Ja.
Denk dat.
Ja. Nou, wat er nou, waar we het nu over hebben is, dat je opnieuw terugkeert naar het standpunt van het overzicht en het ruimer zien. Het ruimere zien van zoals je functioneert, ook naar anderen toe en gewoon loopt en weet ik wat allemaal. Dat je dat weer opnieuw claimt en zegt, nee, dat is mijn eigen standpunt en dan kan ik wel de beoordelingen daar loslaten. Maar de reflectie, dus het zien, is mijn eigen zien.
Waarom zou je dat een kind niet vijf leren?
Wanneer het enige kan, dan is het heel mooi. Ja. Maar dat betekent dus dat je veel minder de nadruk legt in de opvoeding op regels en wat mag en niet mag. En veel meer op, hey, kijk nou eens een keer wat je doet.
Eigen verantwoordelijkheid.
En dan door dat zelf te zien, kan een kind dat langzamerhand ook doorkrijgen. Van, hey, ik vind het niet leuk om een klap te krijgen, dus ik moet daar ook maar mee oppassen om anderen een klap te geven. Of om dingen te pikken en zo. Dus dan is het veel meer inderdaad van binnenuit, dat het gezien wordt vanuit een ruimere blik, waarin het ik ook functioneert en altijd functioneert. En dan blijkt het gewoon over het algemeen toch vrij veel duidelijker te zijn van, hé, ja, kijk eens, dit moet maar niet op deze wijze. Wanneer we zeggen, nou, het is iets moreel verwerpelijks of het is echt fout, moet je eens kijken hoezeer daar dan ter plekke een beperkte blik is.
Nou, als die oefening vanmorgen was, een oefening die was heel erg op het fysieke, de afstand nemen van je fysieke handen.
Ja.
Heb je ook vergelijkbare oefeningen om afstand te nemen van je geestelijke handen?
Dan gaat het precies hetzelfde voor.
Dan precies hetzelfde voor.
Ja. Dus wanneer je de goede instelling hebt, je bent je bewust van jezelf bewust op het niveau van de waarneming, de getuigenwaarneming. Dan ben je bewust van je hele situatie. Je fysieke situatie, je gevoelssituatie, je mentale situatie. In die zin is natuurlijk die verpassende meditatie erg belangrijk. Dat is inderdaad een belangrijke meditatievorm om dat allemaal maar gade te slaan. Oh ja, zo werkt dat blijkbaar. Je krijgt meer inzicht in jezelf hoe het allemaal gaat.
Ja, want ik had dus ook moeite met dat verhaal daarboven, terwijl ik, omdat ik heb een jaar in Vipassana gewoon meer bezig ben, of, en dat lukt me natuurlijk niet altijd, maar wel gewoon rust te zijn in wat er dan opkomt.
Ja, waar het hier om ging is dus dat je opnieuw bewust wordt van jezelf, waarin er opkomt. En dat is, vind ik ook belangrijk, omdat je dan meer ervaart, ik ben vrij van hetgene wat opkomt.
Ja, dat is dus vaak door dat al bijvoorbeeld te leren benoemen, hè?
Van ja.
Denken, ergens denken, ja. denken als een activiteit of zoiets stabiel, en dan is er weer iets anders.
Maar goed, wanneer je weer opnieuw je aandacht terughaalt naar jezelf als waarnemer. Mm-hmm. Nou, dan zit je daar ergens op de stoel en je voelt je daar goed. Je zegt, nou, nee, dit is blijkbaar ook een bepaalde sfeer van zelf zijn.
Ja, maar ik kom daar helemaal niet boven met die oefening om me daar.
Wanneer je nou die Vipassana doet, ja. waar zit je dan te kijken?
Nou, het gewaarzijn is ergens. Volgens mij, ja, dat is natuurlijk wel goed.
Ja, maar wie is zich dan dat allemaal bewust? Dat ben je zelf toch?
Ja. Ja, zeker.
Ja, maar het is, en dan moet je bewust worden wat dat voor zelf is.
Ja, dat is universele zelf.
Ja, universeel, die blijft toch nog ergens zitten op zijn stoel, op een bepaalde plek.
Maar de, zoals je het nu beschrijft, is dat meer... ik had de indruk dat je er echt ook in je gevoel als een oefening, je daar ook echt ziet zitten daar.
Nou, dat is alleen maar om daar nog bewuster te worden op een concrete manier. Dus... wanneer het nog een keer met Vipassana in verband brengt. Je gaat zitten en er komt een ruimer bewustzijn en in dat bewustzijn er komen alle verschijnselen die er zijn. Die er komen, ze komen of ze komen niet. En je, ja, je registreert dat. En dan wordt het stiller. Maar kun je dan weer opnieuw bewust worden van jezelf die dat registreert? Daar gaat het nu om.
Ja, maar dan is jezelf, dat is toch het gewaarzijn?
Dat is gewaarzijn, maar moet je kijken, daar zit iets lichamelijks van jezelf. Ik ben mezelf terwijl ik zo waarneem. Op wat voor wijze is het dan? Het kan iets meer duidelijk lichamelijk zijn, het kan ook nog iets vager lichamelijk zijn. Maar het heeft altijd nog een bepaald standpunt van waaruit je alles ziet. Het is een bepaald perspectief van waaruit je, of waarin je dus alles ziet. Dus dat is nog een zekere conditionering die te maken heeft met je lichamelijkheid.
Ja, maar ik ken het ook wanneer je het wegvalt.
Ja, nee, oké, maar eerst moet dit duidelijk zijn. En je moet dus bewust dat standpunt in kunnen nemen, ook op dat meer lichamelijke, op niveau van die lichamelijke waarneming. En daar gaat het hier om, dat je dat concreet voelt. Nu zit ik hier op dit niveau van die hele concreet lichamelijke waarnemer, dat ben ik zelf, en ik zit gewoon naar te kijken. Alsof je daar in je stoel zit en alles wat opkomt, dat, nou ja, dat zie je wel zo. Dan ben je weer bewust van jezelf als waarnemer. En natuurlijk, daar krijg je ook een ontwikkeling. Krijg je ook een ontwikkeling. Maar het element van zijn zelf zijn, dat wordt heel subtiel, maar je kunt het nog steeds vaststellen. En het is belangrijk om ook deze laatste conditioneringen ook nog vrij te krijgen. Daarom is het belangrijk. Als je gewoon Vipassana doet en je blijft maar benoemen, je blijft maar benoemen. Nee, maar alleen al dat benoemen, dat is nog geconditioneerd.
Nee, maar het is, als je verder gaat, laat je dat los, hè?
Goed, dan laat je dat los. Maar, en dan krijg je wel iets dat het ruimer wordt. Maar hoe meer je bewust blijft van jezelf, des te makkelijker en verder kan ook die verdere deconditionering doorgaan.
En dat is dan... Want voor mij is dat de nieuw, hè? Daar kon ik dus... Ik kom qua gedachten en...
Nee, maar omdat je die Vipassana kent, ga daar dan vanuit en ga opnieuw zeggen, ik ga opnieuw de Vipassana doen, inclusief dat benoemen. Ja. Maar terwijl ik benoem, laat ik toch mijn bewustzijn erachter gaan en ik ervaar mezelf als degene die waarneemt en benoemt. Ja. En dat is ook nog iets van jezelf lichamelijks.
Ja, dat kan ik beter
doen. Nou, nee, maar dan is dat gewoon een betere toegang. Maar het wordt dan wel concreet. En het moet concreet worden. Want anders dan wordt het heel gauw heel erg vaag. En dan moet je maar even afwachten wat er gebeurt. Terwijl het een hele concrete, actuele ervaring moet zijn. Nee, nu ben ik dit waarnemersbewustzijn op die plek. En ik ben me daar bewust. Terwijl ik alles zie opkomen en weer verdwijnen.
En dan de volgende stap is vanuit de essentie?
En dan de volgende stap is dat langzamerhand, wanneer je weer bewust wordt en je raakt thuis daar op die stoel, op die wolk, om het zo maar te zeggen, dat je op een gegeven ogenblik je slaat je ogen op en je zegt, hé, hier is ook allemaal ruimte. En wanneer ik me hier laat ontspannen, wat gebeurt er dan? Ja. dan verdwijnt dat centrum van je. Maar ook weer op een hele bewuste manier, zodat dan pas jezelf zijn universeel wordt. Jezelf zijn, bewustzijn wordt universeel, ook weer als een hele concrete ervaring. En het is zo belangrijk dat dat concreet blijft. Wat noemen we eigenlijk concreet en wat abstract? Je zegt, kijk, wanneer ik heel duidelijk mijn zintuigen gebruik, zien en voelen, dan is dat concreet. Maar wat is daarin concreet? Dat is vooral dus dat je iets wat je ziet in verband brengt met je lichamelijkheid, met je lichamelijk gevoel, met je lichamelijke gevoelsenergie. Dat is concreet. En wanneer dat niet meer daarmee in verband staat, dan zeg je het is abstract. Wanneer je dus die ontwikkeling bewust meemaakt, van meer grof materieel naar fijnstoffelijk, dan kun je dat heel concreet houden en het hoeft niet vaag te worden. Dat is gewoon de grote problematiek, dat de meeste mensen dat zeggen, oh, dat is zo verschrikkelijk vaag. Nee, het kan alleen al die overgang naar je eigen lichamelijke energie. Dat het meer een energetisch lichaam is. Dat alleen al, wanneer je dat wilt waarnemen, op een concrete manier, ja, dan zul je ook de eigen lichamelijkheid erbij moeten houden. Dat lichamelijk gevoel, gevoelsmatige energie, zodat je dat daar op die manier ervaart, oh nee, ik ben hier nog steeds mezelf lichamelijk en wel met dat hele lichaamsgevoel. En dan wordt het ook concreet. En dan kun je dat onderzoeken wanneer je het wilt. En het kan ook verder zich ontwikkelen naar ijlende energieën. Maar het blijft concreet. Zo dus ook met de voorstelling. Eerst is het de mentale voorstelling. Maar dan zeg je, nou nee, dan werkt het niet. Nee, dat klopt. Want het is een mentale voorstelling, los van je lichamelijk gevoel. Dus dan is het abstract. Dan is het maar een voorstelling. Maar wanneer je dat verbindt met je eigen lichamelijkheid, dan wordt datgene wat je voorstelt, daar kruip je in en dan wordt het lichamelijk tot leven gebracht en dan zeg je het is concreet.
Maar dat lichamelijk gevoel wat je dan hebt is heel ruim. Het is online ruim, meer niet.
Nou, eerst nog niet. Want je zit nog steeds te kijken vanuit een bepaald standpunt. Voor zover dat het geval is, dan moet je dus bewust worden van dat standpunt. Dus ook lichamelijk. En natuurlijk is dat eigenlijk. En zo, natuurlijk.
De ene mens is veel visueler en staat.
Ja, de ene is visueler, dat klopt, dat klopt. Maar dan doe je het maar meer vanuit je gevoel. Want het gaat toch om dat gevoel.
Dus dat kan ook.
Natuurlijk, natuurlijk.
Want ik kan wel energetisch voelen bijvoorbeeld, maar niet met een beeld van mezelf erbij.
Nou, je kunt het natuurlijk wel oefenen hoor, dus door eerst mentaal die beelden te maken. Maar natuurlijk kun je het ook meer op gevoelsmatig vlak doen.
Ja, dan moet ik toch nog eens uitleggen. Kijk, ik kan wel met een hulpmiddel best, zeg maar, mezelf gaan laten zien, of van de plek van de Parnassia of een andere handelsvuur, maar om dan die stap daarna te maken,
wanneer je nou hier zit en je gaat even zeggen, ik ga me van die rechterkant ga ik me bekijken. Zoals rechterkant, zoals Willy naar jou kan kijken.
Ja.
Kun je? Dan doe je het maar een klein beetje. Kun je zo zeggen, oh ja, hey, ik kan me zo toch wel een klein beetje zo aan profiel bekijken. Lukt dat?
hebt dan een ander probleem. Maar uiteindelijk moet je naar je eigen kernwaarden gaan. En dan zie ik die relatie tussen zo naar mijn kerk en naar mijn kernwaarden gaan, die, dat zie ik niet dan.
Nee, maar eerst moet je dit gewoon heel duidelijk leren, want laat dat maar even zitten. Het is eerst dat je een klein beetje vrijer komt van de standaard plaats in je lichaam. Dat is gewoon nodig om überhaupt een klein beetje andere dingen te kunnen ervaren dan wat je zo achter je ogen ervaart. En dat is heel menselijk, want mensen dan die zitten vaak in de verbeelding. En je kunt zelfs de stelling verdedigen dat iedereen altijd in de verbeelding zit. Alleen, wat je dan normaal doet, dat is dus een verbeelding die je belevendigd hebt met je lichaam. En dan zeg je, nou, dat is werkelijkheid. Wanneer je nou mensen van verschillende culturen hebt, of jezelf van verschillende leeftijden, dan zeg je, ja, die werkelijkheid is steeds weer anders. Maar het is wel steeds ervaren als een echte werkelijkheid. Waarom? Wanneer we nou bijvoorbeeld een kind zien, nou ja, die stelt zich allerlei dingen voor enzovoort, en die coureur is, en die... Dan zeggen we, ja, we snappen het wel, want het is natuurlijk een kinderlijke beleving, en zo gaat het nou eenmaal. Maar vanaf een afstand interpreteer je het als een soort projectie. Maar wanneer je ziet dat je bij anderen steeds weer kunt aanduiden, oh ja, nee, dat is een projectie. Hoe zit het dan met jezelf? Nee, maar dat is juist het punt dat je daar bewust van moet worden. Om vrij te komen van die dwangprojecties. Dat is het punt. En dat kun je dus alleen maar doen door eens een ander standpunt in te nemen. En dat je daarin een klein beetje oefent, dat is dan ontzettend goed.
Je zei toen net dat je dat beeld dat je creëert een leven maakt door vanuit je lichaam te kijken.
Ja.
Maar ik dacht altijd dat je lichaam en ook de beelden alleen maar levendig worden, omdat er gewaar zijn en uiteindelijk bewustzijn in zit. Dat is toch wat het leven maakt?
Het gewaar zijn maakt het leven?
Daar wordt, als dat gewaarzijn zit met een beeld of met het lichaam, dan ontstaat toch de illusie dat dat ja. Levend is. Terwijl
nee, maar nou zeg je het goed. Wanneer je zelf als gewaarzijn je gaat identificeren met een lichaam en die wereld.
Ja.
Dus wat is nou doorslaggevend? Dat je in een lichaam zit dat die wereld belevendigt en werkelijkheid maakt. Dus,
ja, maar gaat het al vanuit het lichaam? Want
ja.
als ik bewust ben van mijn lichaam, dan is het mijn gewaarzijn zit in mijn lichaam. Maar als ik in de beeld zit, of ik kijk naar de maan, dan zit het gewaarzijn in dat beeld, of die maan.
Ja, dus,
niet in het lichaam.
Natuurlijk, daar zit het de gewaarzijn in. Maar het gewaarzijn zelf, die komt dus in die wereld van Maya door die lichamelijkheid. En wanneer je dat eruit haalt en je hebt een afstandelijk gewaarzijn, dan zie je het allemaal als, vuurwerk of weet ik wat. Nee, dus dan is het niet meer werkelijk. Dan doorzie je de illusie van die projectie.
Ja.
Maar dat die projectie plaatsvindt, vindt plaats vanuit een lichaam.
En elke sluier een lichaam.
En dat kun je zeggen, ja.
Dus in welke sluier ook zit, dan de lichaam vanuit de sluier, beelden en dan lijkt het echt.
Ja, ja. Als je
de sluier wordt ook levend gemaakt door de kwaliteit en het bewustzijn.
Ja, dat element van dat kennen daarin, dat is natuurlijk direct afkomstig van dat gewaarzijn, dat klopt. Maar het is wel een hele beperkte vorm waarin dat plaatsvindt. Een vorm van niet weten. En dat is juist die lichaam, het duiken in een lichaam, wat dan die beperkte vorm van waarnemen, dualistische vorm van waarnemen, inclusief projecties, tot stand brengt.
Maar dat je de twee stappen doet, bewaarzijn verbindt met een lichaam, een sluier. En die sluier die projecteert iets en daardoor wordt het project zo gegeven.
Nou, zo kun je dat bekijken, ja.
Maar ik dacht zelf dat het iets weet wordt omdat dat geraakt hij niet goed kijkt en denkt dat hij die identificatie is en dan lijkt het ook in het leven.
Ja, maar dat is toch dat zelf zijn gewaarzijn eerst zich identificeert met het lichaam.
En het lichaam creëert projecties. En niet.
En op dat standpunt krijg je automatisch die projecties.
Dus je krijgt projecties afhankelijk van het standpunt.
Absoluut.
Oké, ja, nu snap ik het. Ja, ik dacht dat gewoon elk verschijnsel, of er een projectie is, of een lichaam, of een sluier, of wat dan ook, dat er alleen maar op dat moment alleen maar is. En dat is het enige wat er is, en niet meer dat lichaam wat projecteert, maar de projectie is er dan alleen maar.
Nee, maar het is een dualiteit, hè? Je hebt altijd te maken met die twee polen. Dat waarnemend en projecterende subject, wat er dan is, met zijn beperkingen, ja. En aan de andere kant, objectkant, de werkelijkheid.
Ja, dus als ik zeg ik zie de maan, dan is het ik die sluier en de maan is de projectie.
Ja, maar het is wel die sluier, inclusief dat stukje zelf zijn met bewustzijn.
Ja.
Al is dat een gesluierd stukje bewustzijn.
Ja. Oké. Ja. Ja. Dus daarom zie je alleen maar. Als je door de persoonlijkheid kijkt, zie je alleen maar persoonlijke dingen.
Ja.
Als je door een ijdel lichaam kijkt, zie je alleen maar ijdel dingen.
Ja, precies.
Oké, zo.
Maar dan zit ik toch nog weer met hetzelfde probleem in de weg. Op een gegeven moment, allemaal tijdens onze sociale omgeving zijn we eens geconditioneerd. Maar dan wil ik weer terug naar de tijd van het jonge kind voor. Kan ik nou mijn gedachten die ik heb onderzoeken dat ik weet van wat er vals is en wat niet vals is?
Nou, dat herkennen van.
Dat is een gedachte die niet.
Ja, maar het herkennen van wat waar is, dat is iets wat niet op dat mentale niveau plaatsvindt. Daar hebben we gisteren, dacht ik, ook over gehad. Dat je terugkeert naar jezelf. Op een zo zuiver mogelijk niveau opnieuw gaat kijken. Dus dan zit je niet meer op het mentale niveau dat werkt met begrippen en oordelen, maar dan zit je op een nog zuiverder niveau waarin je heel veel van die patronen, denkpatronen, oordeelpatronen hebt losgelaten. Dus dat is een zuiverder vorm van ervaren, waarbij je direct vaststelt: oh, dit is beter dan dat. Dus hoe eerlijker je voor jezelf bent, des te duidelijker stel je bij jezelf vast, oh, zo zit het en niet anders.
Ja, maar als ik aan die ik zit te denken, dan is dat natuurlijk erg moeilijk toch?
Nee, je moet niet aan je ik zitten te denken.
Nee, maar die verliest het af van verhaal natuurlijk.
Ja, maar wanneer je in relatieve zin toch begrijpt wat het betekent om meer in de wereld van oordelen te zitten, het mentale, of iets meer daarboven, dat je iets meer direct gaat ervaren als dit of als dat, als goed of lelijk, hé, hey, dit is mooi. En wanneer ik dat als mooi beoordeel, is dat dan inderdaad een mentaal oordeel? Nou, wanneer je iets meer terugkeert in jezelf, dan ervaar je, nee, dit is zo, dit is zo. En ja, goed, hoe het veranderen is, dat is het tweede. Maar als ik eerlijk ben, dan is dat zo. Dat is mijn directe inzicht. Nou, in die zin, daar moet je bij blijven. En dan worden heel veel dingen duidelijk. Bijvoorbeeld inderdaad, wanneer je zegt, oké, okay, ik zie mezelf nog als kind en ik heb ook nog herinneringen eraan. En ik zie dat daar de zaak veel meer open ligt dan later in mijn leven. Dan is dat ook een drek in zich.
Maar kijk, een klein kind, hè, dus dat kun je zien.
Ja, ja. Ja, ja.
Dat te zien. Ja. Dus in het begin zijn ze onschuldig als ik weet niet wat.
Nou, maar dat is ook direct een vaststelling, hè? Dat is direct een vaststelling. En dan kun je ook weer dat contact maken met wat daar aanwezig is, omdat dat ook iets is in jezelf.
Ja.
Nou, dan ben je toch weer een heel stuk verder. Ja, dat is heel goed. Dat is echt een kwestie van onderzoek doen.
Als ik me gewaar ben van mijn eigen gedrag, dan zie ik soms dat ik dingen doe waarmee ik nou, dat kan beter niet doen. En toch gaat het door. Je moet best een beslissing nemen.
Nee. Hoe zit het met een kind wanneer dat gebeurt? Zeg je dan?
Dat is iets anders moet doen.
Wanneer het gevaarlijk is, dan grijp je hem in de kraag. En dan zeg je nou, misschien moet hij daar wel les uit leren. Ga er een beetje verstandig met jezelf om. En af en toe dan lach je jezelf maar eens uit.
Ik dacht me er ook aan dat het onbeschreven onschuldig bewustzijn kan uiteindelijk niet beschreven worden. Het lijkt op een beschreven worden.
Ja.
En daardoor is het mogelijk om in één klap verlicht te raken. Dat bewustzijn.
Nou ja, dus ik kan alleen maar vaststellen hoe het zit en je kunt ook nog bewust worden hoe het gegaan is. Hoe dat helemaal in elkaar zit. Maar een verklaring vinden voor Maya is niet mogelijk. Je kunt wel dus vaststellen wat er eigenlijk gebeurt. Dat is inderdaad dat je vanuit dat oorspronkelijke, waar geen differentiatie in zit, dat daar op een gegeven ogenblik wel een, ja, iets ontstaat waarin een differentiatie, een steeds verdergaande differentiering plaatsvindt. Eerst krijgt er in dat grote geheel waar je niks over kunt zeggen, dan wordt het meer een positief geheel van Satchitananda. Of zoals de Chinezen zeggen van Wu Qi. Nou, dan is het geen energie. En het ontstaat Tai Chi. En dat is het grote heelal. Met een zekere energie in zich die zich gaat ontwikkelen tot de duizend dingen.
Maar die oorsprong die lijkt zich te verbinden met de differentiatie, maar zal zich nooit verbinden met de differentiatie. En daarom is het nog een enkel op zonder al die.
Nee, je moet het anders zeggen. Dat oorspronkelijke is ook alles.
Dus, en ook niet.
En ook niet, in ieder geval niet specifiek. Want het gaat er altijd bovenuit.
Dat bedoel ik.
Ja.
En daar is nog maar één kant verlicht te raken zonder dat je al die treden terug moet gaan naar oorspronkelijkheid.
Nou ja, dat hangt er vanaf. Want wanneer je direct daarmee contact krijgt en daar een directe realisatie van krijgt. Maar meestal is het toch iets wat in eerste instantie gradueel is.
Ja.
En dan is het goed om wel die verschillende stadia te leren kennen. Ja.
Maar daardoor is plotseling het licht niet mogelijk.
Tuurlijk, ja, omdat dat de hoogste werkelijkheid is, ook nu.
Die je al bent.
Tuurlijk, ben je al ook.
Okay. Ja.
Ja. In andere woorden, je bent altijd al jezelf, kan niemand ontkennen. Maar dan moet je wel eventjes goed bewust worden wat dat betekent. Wat ben ik zelf? Ben ik het lichaam? Ja, gedeeltelijk, maar niet wezenlijk. Hij blijft natuurlijk iets raadselachtigs. Bijvoorbeeld zo in de Rig Veda, nou dat is dan opgetekend zo in de 12e eeuw voor Christus. Daar staat het ook zo van, ja, vanuit die oorsprong, er ontstond wat warmte. Of elders van, vanuit het oorspronkelijke kwam opeens een bepaalde ontwikkeling van ik wil veel zijn. Ja, dat zijn natuurlijk ook allemaal formuleringen van iets wat niet te beschrijven valt.
Misschien is dat in het bewegingsloze beweging ontstaan.
Ja, of vanuit het absolute dat er iets relatiefs ontstaat. Maar een belangrijk element bij een beetje voor zover je dat nog zou kunnen begrijpen, dat is wel heel erg aardig van die Advaita Vedanta lijn, dat daar vooral Shankara heeft dat uitgewerkt, dat het niet alleen maar een mythisch verhaal blijft, maar dat het altijd gekoppeld wordt aan de wijze waarop wij de dingen kennen. En dat maakt het tot op zekere hoogte het iets begrijpelijker. Omdat het ook direct ervaarbaar is. Afhankelijk van ons kennen krijgen we of dat we in een dualiteit zitten. Want in ons zien stellen we ons op een afstand van de wereld. Terwijl wanneer je terugkeert naar de bron van aandacht, bewustzijn, dan blijkt ineens die dualiteit er niet te zijn.
Omdat onze geest die eenheid uit elkaar trekt.
Nou ja, dat is dus die divergentie. Je moet het niet alleen maar op konto van de geest zetten. Dat wordt ook wel een aparte kring gedaan. Maar het is te gemakkelijk. Van ja, het is je mind die dat even regelt. Nee, het zit veel dieper. Was het alleen maar je mind, dan denk je nou oké, ik ga even iets anders denken en het is in orde. Nee, daarom, je moet ook terugkeren naar die diepere lagen, die lichamelijke lagen. Omdat daar al die eerste dualiteiten ontstaan. En de geest maakt er weer gebruik van.
Is het ook niet te maken met de tijd?
Nou ja, dat is ook zo'n differentiatie. Ja, dat is zo'n differentiatie dat er inderdaad de tijd zit dat we onderscheid maken tussen eerst dit en dan dat. Tussen vroeger en later, tussen verleden en toekomst. Ja, dat is ook zo'n uit elkaar gaan, uit elkaar trekken.
Als je daaruit kan groeien naar het onderwerp.
Ja, bijvoorbeeld, dat kun je ook bekijken aan de hand van de tijd. En wanneer je merkt, er was zo net even helemaal geen tijd. Dan zeg je, blijkbaar is het ook mogelijk. En wanneer ik zo zit, dan kan ik ook makkelijk even terugkeren naar een diepte van mezelf, waar die tijd niet is. En wat is dan meer werkelijk? Nou, de meeste mensen zullen zeggen, nou, die tijd gaat toch wel door, hoor. Kijk maar op de klok. Ja, wanneer je op dat standpunt van de menselijke persoon stelt, die continu naar de klok kijkt, ja, dan klopt dat. Maar wanneer je dat andere hebt, dan zeg je, nee, je moet eens kijken, ik keer heerlijk terug naar mezelf en daarom ervaar ik het zo concreet dat er geen tijd is. En wanneer ik vandaag een klein beetje terugkijk naar die wereld van de tijd, dan is dat daar gewoon zo'n bolletje. En wanneer je erin duikt, dan zit je in de tijd. In dat heelal is er die tijd. Maar het is maar ergens een bubbel waar jij die tijd vindt. En dan nog eens een keer ook op heel verschillende manieren. Sommigen die zeggen, nou ja, het heeft al zo lang geduurd. En anderen zeggen, oh nee, we zitten hier pas. Dus zo'n relativiteit van de tijd.
Ik moet er opeens aan die oefening, die vond ik echt geweldig. Dat we daar aan het strand stonden en we dus moesten buigen en door onze benen heen kijken. En dan zie je opeens de wereld op zijn kop, hè?
Ja.
En dus dat, dus die golven op de andere. Het was, ik vond het zo opzienbarende ervaring, moet ik zeggen. Want dat heeft hier ook mee te maken waar je het net over hebt, ook met die tijd ook, hè?
Ja.
Dat helemaal zich.
Dus ook die zintuigelijke oriëntatie wordt doorbroken van wat boven is en wat beneden is. En ook, het is frappant, omdat je dat ook lichamelijk ervaart. Dus daarom is het ook een concrete ervaring dat je met alle anderen zo tegen het plafond hangt. En dan zeg je, ja, nou is dat maar een voorstelling? Nee, het is geen voorstelling. Want je ervaart het concreet als werkelijkheid. Nou, zo zie je dus de betrekkelijkheid van elke werkelijkheid. Dat elke werkelijkheid afhangt van een bepaalde conditie van waarneming. En dat is dus vooral een lichamelijke situatie. En dat heeft dus direct het complement van de werkelijkheid die je dan waarneemt.
En tegelijkertijd is tijd absoluut en is de horizon horizontaal.
Dat is dus alleen ten opzichte van iemand die zegt, ik sta rechtop en de aarde is plat en daar is de horizon en die is voor mij per definitie horizontaal. Dus het is
een uur is een uur.
Ja, vanuit een bepaald standpunt bekeken. Vanuit een bepaald standpunt bekeken van een bepaald soort waarneming. Maar je hoeft maar eventjes dichter bij de snelheid van het licht te komen en er klopt helemaal niks meer van.
Maar hier om het licht en donker te maken, dat bepaalt onze tijd in leven.
Ja.
Het wordt donker. Het wordt weer licht. Dat is in onze.
Ja, maar dat geldt voor alle dingen die veranderen. Eerst dit en dan dat. En dan zeggen we, nou dat is de voortgang van de tijd. Maar je hoeft alleen even een andere instelling te hebben en dan werkt dat niet meer. Je hoeft maar eventjes helemaal in het centrum van het nu te komen en dan staat de tijd stil. En wanneer het iets in de richting gaat, dat merk je al, dan heb je een elastische tijd.
Maar wat als ik dan mis gedaan, als ik dan tussen de regen doorkijk en mijn horizon blijft precies hetzelfde als daarvoor?
Ja, maar je ziet wel degelijk dat ten opzichte van je hoofd, dat de horizon, dat het water en het strand wel degelijk boven zitten.
Nee, dat
zou
ik niet.
Nee, maar zou je niet? Ja, dat hangt er vanaf inderdaad hoe je dat verder construeert. Natuurlijk, die systemen die kunnen dat inderdaad weer rechtbreien. Maar let wel, dan doe je dat op grond van een bepaalde opvatting. Van wat boven is en wat onder is, wat je gewoon bent. Terwijl wanneer je een langere tijd, je zou het een keer langer moeten doen. Op een gegeven moment, dan past zo'n systeem zich aan een nieuwe situatie.
Dat zou ik proberen.
Ja, gewoon wat langer doen en dan merk je dat. Zeg, ja, dat is eigenlijk heel gewoon dat iedereen dat begonnen. Ja. Ja, je kan er mooie verhalen over vertellen. Maar dat is dus iets, een hele andere conditie en een hele andere werkelijkheid.
Ja.
En dan komt je op aarde weer en dan zegt hij, nou, dat is voor mij wel moeilijk weer hoor, om hier weer aan te passen aan iets wat wij eigenlijk standaard vinden.
Ja. Dat was helemaal voordat hij weer normaal kan
zijn. Nou, maar, ja, goed, maar dan zie je toch dat wat we nu bespreken steeds weer opnieuw, dat elke werkelijkheid afhankelijk is, of in ieder geval gekoppeld is aan een bepaalde lichamelijke conditie.
Maar mensen die een psychose hebben, daar kijken we tegenaan alsof dat niet zou moeten zijn. Alsof dat abnormaal is.
Jawel, maar als je een echte psychose hebt, dan is er heel iets anders aan de hand. Dan is er zo'n angst en dan is er zo'n implosie, dat heeft hier niks mee te maken. Wanneer je het hebt over lichtere vanen, dan zeg je ja.
Die creëren.
Wanneer je het hebt over lichtere vanen, dan zeg je ja. Dat is niet normaal, want die persoon in kwestie, die weet niet hoe dat zit, want die denkt dat wanneer we in een gewone conventionele situatie zitten, dat daar, weet ik wat, beren lopen en zo, en zeggen, nou, dat klopt helemaal niet. En dan heeft hij zelf last van. Als hij geen last van heeft, is dat niet erg. Maar hij heeft er wel last van en dat geeft angst. En dat is erg. Maar moet eens kijken, iedereen heeft toch eigen dingen in de wereld gezegd. Nou, iemand anders zegt, nou, dat is helemaal niet waar. Iedereen die leeft toch in de wereld van vanen. Maar zolang het allemaal nog een beetje redelijk gaat in het samenleven, zeg je, nou ja, vooruit maar. Het zijn allemaal rare vogels.
Ja, dat is dan eigenlijk hetzelfde dan wanneer je die standpunten verandert.
Ja, ja. Maar voor jezelf is het zo belangrijk dus om die mogelijkheden te ontdekken in je eigen ervaring. Dat je zegt, ja, inderdaad. De wereld is niet standaard op één manier gemaakt. Maar het hangt werkelijk af van mijn lichamelijke situatie, mijn standpunt. En moet eens kijken, al die mogelijkheden die zijn er. En het is goed om dat zomaar te gaan onderzoeken. Want dat maakt het mogelijk dat je niet vastgebakken zit in je eigen standpunt zoals je het altijd gewend bent en daarin opgevoed bent en dan blijf je daarin zitten.
Dan hoef je dan ook niet meer te verdedigen.
En dan wordt alles veel meer open, veel meer vrijer. En dat is op alle niveaus, op mentaal niveau met je vaste concepten, maar ook op je gevoelsniveau met je gevoelsvormen en gevoelsreacties die vastzitten. Meer energetisch, vitaal. Nou, wanneer het allemaal vrijkomt, zeg je, nou oké, laat maar. En ik ontdek dat de wereld veel rijker is dan ik ooit gedacht heb.
Is het dan niks absoluut?
Nou, dat moet je maar eens onderzoeken.
We zitten hier in de kerk.
Nou, dat moet je dan maar eens onderzoeken. Ah. Waar wij dus verder mee bezig zijn, is werkelijk inderdaad bewust te worden van iets wat aan al die verschillende vormen, condities en werkelijkheden wordt afgaat.
Betekent dat dat zolang er weerstanden zijn, dat er daardoor door de weerstanden reflecties en dat je door de reflecties kijkt. En als er geen weerstanden zijn, dat er geen reflecties zijn, dat je enkelvoudig moet zijn.
Nou, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf. wanneer je ervan overtuigd bent dat je eigen ideeën goed zijn, en in die richting werk je, en er komen helemaal geen weerstanden, dan blijf je toch aardig gevangen in je eigen patroon.
Dat is dan nog een vorm. Een vorm heeft een grens. En een grens betekent dus een weerstand en een reflectie.
Ja, goed. In het gewone leven, dan kun je meestal inderdaad wel wat weerstanden ervaren, waardoor reflectie optreedt. Ja.
Maar zonder weerstand kan geen reflectie.
Wanneer je uitgaat dus van een situatie die eerst helemaal vrij is, is daar geen bewustwording mee. Dat is natuurlijk gewoon in het opgroeien van een kind. Hè? Want waardoor krijgt een kind een werkelijkheidsbesef van de materiële wereld? Nou, dat is alleen maar omdat hij dat lichamelijk gaat ervaren, dat het nu een hart is, een straathart is. En zeggen, ja, dat is lichamelijke ervaring van de weerstand. Blijkbaar is dat niet wat ik zomaar alles even regel. Dus wanneer je in een lekker land woont, dan hoef je maar even aan iets lekkers te denken en het is er. En dat wordt dan heel irreëel. Dan gaat het ook oplossen. Maar wanneer er een werkelijkheid ontstaat, gebeurt dat door iets wat je nou niet graag hebt. Of wel wil hebben en krijgt het niet. Dan zijn er toch ervaringen van iets wat buiten je staat. Wat niet zomaar eventjes is weg te denken of weg te blazen. Nee hoor. En dan krijg je een soort werkelijkheid. En dat is natuurlijk ook bij kinderen. Je zegt, ja, we moeten weer worden als kinderen. Ja, dat is ook zo. Maar wel op een bewuste wijze. Dus blijkbaar is dat ontstaan van een ik-bewustzijn van een kind en van werkelijkheidsbewustzijn van een kind wel nodig. Als een soort weg om tot bewustwording te komen, waarna je weer de conditioneringen los kunt laten en kunt zeggen, oh ja, nou word ik weer als een kind, maar nou is er wel bewustzijn.
En dan kan het lichaam gewoon functioneren in de wereld. Ja. Terwijl je anders, als je een kind zou blijven, je vernietigd wordt door de...
Ja. Maar het feit dat een kind tot bewustzijn komt door confrontatie met de harde werkelijkheid, met de weerstanden, en ja, nou, dat is inderdaad misschien een functie ook van het leven, om tot bewustzijn te komen. Ja.
Maar als er geen weerstanden meer zijn of vorm of grenzen, dan weet je niet hoe je dan...
Nee. Ja.
En dan wil je dan zijn jassen niet dood zonder te weten wat hij doet.
Ja.
Dan wil ik afsluiten die beoefeningen van de stroom gedaan vandaag. Ik heb die herinnering van mijn droom als kindje. Als soms ik heb gedroomd dat ik viel. En dan ik wacht af. En ik was altijd heel verdrietig dat ik kon niet liggen. En dan aan de straat, ik was terug in die toestand van mijn droomtoestand. Maar ja, kan dat.
Ja, ik zag je aardig vliegen.
Ja. En dat, maar dat was interessant.
Ja, natuurlijk.
Je denkt, ah, dat is een droomtoestand, dat is niet voor jou, dat gaat niet, dat is niet mogelijk.
Ja.
Maar wel, dat is een soort van weten in de droomtoestand van een inzichtlichaam, ik weet niet wat, maar zo een andere vorm van realm die we zijn.
Ja. Nee, dus dat stel je vast. Dat er inderdaad verschillende gebieden zijn waarop je aanwezig kunt zijn en dat is dan voor je een werkelijkheid. Het volgende is dat in het gewone leven van mensen die met elkaar praten op een verstandige manier, dat die dan zeggen, ja kijk, het was maar een droom. En wanneer je dat op het strand doet, ja, dat is alleen maar even een voorstel. En dit is de standaard werkelijkheid, want je hebt niet echt geflogen.
Dat zag er aardig uit, hoor.
Ja, daarom. Nee, dus dat is gewoon even het punt. En ik ben de zaterdagavond, de eerste avond, heb ik het gehad over het grote probleem van mensen, dat ze de materiële werkelijkheid als werkelijkheid verabsoluteren.
Ja.
Dus dan hebben ze meteen al een voorkeur voor dit is de werkelijkheid en het andere, dat is niet echt. Terwijl wanneer je eens een keer dat die vooringenomenheid, die vooronderstelling, nou eens een keertje loslaat en gewoon alleen gaat ervaren, dan zeg je nee, wel in ieder geval. En niemand kan dat ontkennen, want ik heb het heel concreet zelf ervaren. Dat was net zo'n concrete ervaring als de ervaring dat ik nu zit. Dus ga terug naar je eigen ervaring, wees daar eerlijk in. Alles wat je als werkelijkheid ervaart, is voor jou werkelijkheid.
En zo dan, dat kan ook zo zijn met de dromen.
Ja.
Als je kunt die herinnering of zo als een sterk zijn, en je zegt, wauw, ik weet iets.
Ja.
Dan kom je hier en zeg, nee.
Ja.
Maar wauw.
Ja.
Weet je iets?
Nee, wanneer je dat meteen afkapt, dan trap je een heel gebied af van ervaring, van zijnservaring, van werkelijkheid. En dat is een hele arme wereld wanneer je alleen maar probeert te leven in de materiële wereld. Het lukt de mensen niet hoor, het lukt de mensen niet. Want mensen die hebben nou eenmaal die diepte en die mogelijkheden. Alleen toch wordt het dan weer in woorden zo gezegd van, oh nee, dit is de werkelijkheid. Maar ja, wat bedoelen ze dan? Zeg, ja, dit is de materiële werkelijkheid. Dan vraag ik altijd, weet je wat materie is? Nou, als je daar even over na gaat denken, dan ben je er niet klaar hoor.
Science and non-duality, hè? Daar ging het over.
Oh, ja.
Dat er geen materie meer is. Hè?
Nee, dus je moet het open houden. En het enige wat je hebt, dat is dat eigen zelf zijn van jezelf onder die verschillende condities en in een ruimer zin van meer inzicht. Waarin je langzamerhand leert kennen, oh ja, er zijn allerlei mogelijkheden van dat zelf zijn onder allerlei condities. En de ene situatie die heeft geen voorkeur boven de ander, want het is allemaal als mogelijkheid aanwezig. Ten tweede, hoe zit het met mezelf? Oh ja, er is een besef in mezelf van al die mogelijkheden. In dat besef en inzicht, dat zelf zijn, ga ik uit boven die mogelijkheden. Dat is iets veel meer oorspronkelijks. Kan ik daar nog iets over zeggen? Nou, eigenlijk niet. Behalve dan dat het daar geen tweeheid is, geen differentiatie is in het ene werkelijkheid of in de andere werkelijkheid. Maar ik kan me daar wel bewust worden. En dat betekent een vrij zijn van welke werkelijkheid en conditie dan ook. Adriaan.
Ik was er even niet bij. In de werkelijkheid.
Als je dan maar bewust was van die blanco werkelijkheid waar je dan al was.
Ik denk dat er niets anders op te denken.
Wat je doet.
Er zit dan een angst tussen omdat je als gek wordt gezien of zo. Als je eigenlijk zo gaat praten.
Wel,
maar
de laat. De praktische conventionele, dat gaat ook een beetje doorgaan. Dat je dat praktische leven, het conventionele leven met andere mensen die alleen op een bepaalde manier denken, laat je dus ook maar gewoon een beetje doorgaan.
Ja.
Dan valt het nog mee hoor, dan stoppen ze niet meteen in de richting.
Maar dat is waar we wel wat in tegen houden, hè?
Ja.
Om te weten wat er eigenlijk is. Ik heb mijn vraag aan mijn haar op de golf gezeten, aan het strand, van vorig jaar of zo. Ik kwam nooit tegen, bezwaar met mij, dat was heel erg blij. Maar het idee dat het echt is, dat is nog wel, hè?
Nou ja, voor heel veel mensen niet, voor anderen wel. Wanneer je dat werkelijkheid ervaren, dan is dat werkelijkheid dat je ervaren hebt, punt uit.
Ja.
En wanneer je er met bepaalde mensen niet over kunt praten, nou ja, dat doet me niet.
Het is helemaal
dat mensen op roze
lopen.
Ja, dat vind je wel leuk, dat weet ik. Nee, dat is met slaaphandelaars ook. Dan zeggen ze, nee, die moet je niet wakker maken, want dan krijg je hele gekke dingen.
Ja.
Nou ja, dat is ook, wanneer je dat ziet, nou, dan zeg je, nou ja, laat ze maar in die baan.
Maar zijn terecht, dus maar slaaphandelaars ook zien er weer ziet.
Nee, maar goed, zoals je gewoon willekeurig die in de straat hebt. Zeker in zin zit allemaal slaaphandelaars.
Als je meedoet aan de collectieve waarneming normaal,
ja.
Als je dat van af gaat wijken, is het natuurlijk de vraag of de afwijking die je hebt, of dat niet een ergere waan is dan de collectieve waan, of dat ook meer naar de richting van de waarheid gaat. Een beetje.
Nou, daar hebben we het net over gehad, dat je wel heel precies en helder bij jezelf moet zijn, zo eerlijk mogelijk, om vanuit je hoogst mogelijke inzicht en gevoel, gevoelsmatig, intuïtief inzicht, te zeggen, oh nee, ik zie dit bij mezelf nog als een conditionering, in mijn bewustzijn ga ik daar bovenuit. Dat proces zal moeten doorgaan. Het is een doorgaand proces van bewustwording. En dat wil niet zeggen dat je in één keer alle eigen conditioneringen doorziet en kwijtraakt. Dus dan blijft het nog steeds een waan, maar wel dat er een ontwikkeling is, dat de wanen toch wel wat bezieder zijn, dat er niet meer van die zware wanen zijn.
Oké, maar uiteindelijk is dat chip dan ook een waan.
Uiteindelijk wel een laatste sluier.
Ja.
Maar goed.
Dat is een prettige sluier dan.
Ja, een heleboel die gaan al een eindje die richting in en die zeggen, nou, het is hier zo prettig van, nou, het gaat allemaal lekker in de flow, dus dan moet ik maar zo blijven. Ja goed, daar kun je niks aan doen, wanneer ze dat willen. Vroeg of laat, dan rollen ze er wel uit, dus dan moeten ze wel wat verder leren.
Maar als je nou een minder erge baan hebt, hè, dan is het voorbij de collectieve baan, je hebt een iets betere, minder erge baan.
Ja, noem eens wat.
Ik heb een waan dat de psychiatrie niet op een goede manier functioneert.
Ja, oké. Okay.
Maar het is maar de vraag of mijn idee over moet zo moeten, of dat klopt.
Nou, dat is dus ook weer op relatief niveau kun je wel onderscheiden aan de ene kant. Wanneer je helemaal in die psychiatrie zou zitten en je zou die vorm verdedigen en zeggen, nou, dit is het, ten opzichte van jouw standpunt, van waaruit je ziet hoe betrekkelijk dat stuk psychiatrie is. En dat is te verdedigen dat jouw standpunt ruimer is, meer zicht geeft, dan dat standpunt daar op die werkvloer.
Oké, okay, dat klopt dan, maar op het moment dat je dat zou kondigen, omdat je minder slaap kan, omdat je iets meer wakker kan, minder slaap kan, dan loop je het risico om eruit te worden, dat wakker maakt. En dat is wel het enige.
Nou ja, goed, daar hebben we het net over gehad, want wanneer je dat op een hele botte manier zo gaat zeggen, dan weet je dat je de anderen tegen de schenen schopt.
Ja.
En dan zeg je, nou ja, laat ik het dan maar niet op die manier doen wanneer daar zo'n grote reactie tegenover staat. Misschien zijn er andere wegen om wel iets duidelijk te maken. Of wanneer ze dat ook niet lukt, nou ja, goed, dan kopen ze maar een eigen slopgaard.
Ja, of je doet mij een kritiek
belang. Nou, dat hangt er dus vanaf. Je hebt natuurlijk allerlei mogelijkheden, of gewoon, nou ja, je houdt een beetje de schijn op dat je dat doet, maar je gaat je eigen weg bijvoorbeeld. Of je stapt eruit en je begint een eigen praktijk.
Maar hier bespreekt men toch weer dat eigen belang koppelt.
Nou ja, goed, dit is nog op relatief niveau, zei ik. Hè? Dus daar speelt altijd nog iets van die conditionering in met eigen belang enzovoorts. Dat is zo, maar het blijft wel het punt dat het ene standpunt hoger is dan het andere, in de zin dat het standpunt oh, ik zie de beperkingen daar, meer ruimte heeft om te zien wat daar allemaal gebeurt, dan wanneer je op dat niveau zelf maar bezig bent en je gelooft in de standaardwijze zoals die nu er is. Dus dat is belangrijk. Dus dat je wel dus steeds weer terugkeren in jezelf opnieuw zegt, oh ja, wanneer ik zo bij mijn hoogste inzicht blijf, dan zie ik daar van mijzelf naar die conditioneringen zitten. En omdat ik dat bewust word, kan ik ze niet loslaten. Dus dan zul je bijvoorbeeld krijgen ten aanzien van de psychiatrie, dat je misschien daar op een gewone manier daar wel gaat functioneren, dat je dat doet om de mensen die hulp vragen toch op de beste manier diensten kunnen bieden. Bijvoorbeeld, dan wordt het steeds minder egocentrisch.
Hoe komt het dan dat sommige mensen die de waarheid zijn of ervaren hebben, of woordjes of tekort, dat die ondanks dat ze dus zeggen dat nooit collectief geaccepteerd wordt, tot zich uiten met alle consequenties?
Ja, dat is ook heel verschillend hoor. Je hebt allerlei verlichten waar andere mensen nooit meer van gehoord hebben. Je hebt verlichte mensen die hebben een gewoon standaard leventje. Dat vertelde Walter Kirsten wel eens een keer van een vrouw. Hij kreeg daar aantekeningen van toen ze dood was. En ze had een heel gewoon doorsnee leventje geleden bij de man die nogal moeilijk deed altijd. Maar zei nee, ik ben hier, dit is bruikbaar hier in de wereld mijn plaats en ik laat het allemaal maar gaan.
Maar het heeft een aard van het beestje dat sommige mensen gaan praten en s'nachts zich blootstellen aan alle vijandigheid.
Ja, dat is heel verschillend. En ook de manier waarop is natuurlijk steeds verschillend.
Je ziet ook helemaal mensen die succesvol zijn. Je komt niet altijd alleen vijanden tegen, maar je wint soms ook een heleboel mensen die het nieuwe idee van jou prachtig vinden.
Nou ja, goed.
Van allebei natuurlijk.
Wanneer het werkelijk vrij is, dan maakt het allemaal niet uit. We hadden het nu over dat punt van totaal vrij zijn. Dan heb je toch niet over een mening. Als het gaat om het totaal vrij zijn.
Ja, ik bedoelde eigenlijk
ook. Oh, dat had wel gehad. Voor zover er nog een zekere conditionering in zit, dan kun je zeggen, dat is nog niet helemaal zuiver. Maar in relatieve zin, daar ging het even om, zijn er wel degelijk dus die verschillende hoogtes van standpunten, ruimte van blik, ruimte van bewustzijn. En wanneer zich dat maar ontwikkelt in verdere zin, dat je ook jezelf met je diepere conditioneringen doorziet, nou, dan zeg je dat zit je goed.
Wat zijn de criteria om te weten dat jouw waan minder waar?
Nou, dat was nou toch net wat we zeiden, dat je in relatieve zin dat onderscheid wel kunt maken.
Wat zijn de criteria?
Nou, dat heb ik toch net gezegd. Dat wanneer je een ruimere blik hebt, dat je niet alleen de wereld ziet binnen de psychiatrie waarin je werkt, maar dat je een afstandelijke blik hebt, zodat je ook de hele context ziet. Dan is dat een hoger standpunt dan dat standpunt daar binnen de psychiatrie.
Maar zou je ook kunnen zeggen dat criteria zijn dat het lichter, ruimer,
En dat zijn ook criteria.
Al dat soort dingen, een prettige.
Nou ja, daar moet je dus heel kritisch mee zijn. Maar je zult wel merken dat wanneer je meer gaat zien, meer ruimte gaat krijgen, dat je ook het gevoel van vrijheid krijgt. Dat er inderdaad door die verruiming, dat er ook een soort vreugde ontstaat. Maar die moet je nergens op vastpinnen. Maar het is wel belangrijk dat je duidelijk ziet van nee, het is niet zomaar willekeurig de ene en dan weer het andere mening enzovoorts. Nee, er is wel degelijk een hiërarchie. In de ontwikkeling van de wetenschap, daar heb je het ook. Waarom is bijvoorbeeld de relativiteitstheorie van Einstein een verdere ontwikkeling dan de natuurkunde van Newton? Waarom? Ja, het is een verdergaande ontwikkeling. Waarom? Omdat die nieuwe theorie hetzelfde gebied kan verklaren dan het oude, maar nog veel meer. Ja, dan zeg je, nou, dat is toch een heel duidelijk criterium. Ja. Hoe het in de praktijk gaat is weer iets anders, want er zijn andere weerstanden tegen en zo. En goed, dat is allemaal wel bekend.
Ik zou kijken naar de bloem, maar dat zal me eigenlijk aan maken.
Ja. Ik weet niet of dat nog een betekenis heeft, dat zou ik me niet te veel over nadenken. Maar het feit dat je dat kunt, dat is natuurlijk wel weer ontzettend goed. Dat blijkt dus dat je niet vastzit in je lichamelijke standpunt. Je kunt je vereenzelvigen met die bloemen. En dan valt het zonlicht heerlijk op je. En van daaruit zie je alles. Dus ook dat lichaam. Nee, dat is dus gewoon als oefening om inderdaad die betrekkelijkheid van je eigen standpunt duidelijk te krijgen. Ja. Maar ja, wanneer je dat herkent, dan zie je dus dat het in het gewone alledaagse leven voortdurend plaatsvindt. Moet je kijken wat er gebeurt wanneer je een film, een avonturenfilm ziet. Min of meer identificeer je altijd met de hoofdpersoon. En je krijgt dezelfde lichamelijke reacties die je hoofdpersoon heeft. Een uitvoerige film over een tijgerfamilie. Nou, s'nachts nog een keer. En je bent een tijger. Of je bent een tijdje met iemand opgetrokken en je herkent bij jezelf, hey, op deze wijze, deze gebaren, dat zijn die gebaren van die ander. Zie je al dat het gewoon door elkaar gaat. Het gaat door elkaar. Die standpunten veranderen. Het ene komt op het andere, je neemt het over. Dus wat je standaard identiteit betreft, ja, daar blijft niet veel van over.
Kan het zo ver gaan dat je zo identificeert met die bloem, dat het lichaam gewoon verder gaat?
Ja, dat zou best kunnen.
Met die kwijt.
Nou, zou dat ook best weten. Want je hebt een nieuw lichaam, dat is de bloem.
En die plukken.
Het is wel even zo'n spanningscursus. Moesten we inderdaad een week lang één bloem of ik heb dan de peloton genomen. En het was echt heel bijzonder. Ik heb het iedereen aan het halen.
Een week lang?
een week lang weer die veranderingen te zien. Nou, ik kreeg ook zo'n eenheidservaring toe.
Ja, nee, mooi.
Maar omdat weer eigenlijk iedere dag moest je naar die, of ik geloof misschien, ik weet niet, misschien was het 3 weken lang. We moesten allemaal of een boom of een bloem, die mocht ik zelf kiezen. En,
nou, wat spreek ik jullie elke dag naar de panache gaan?
Ja, nee, of iets anders kiezen.
Nou,
of
iets anders kiezen. Dat
is en iedereen had een geweldige ervaring mee. Ja. In die
nou ja, je ziet nu met zo'n oefening niet al.
Ja, ja, ja.
Nee hoor, dat is erg goed om dat te leren kennen. Om je eigen standaard plekje gewoon een klein beetje te kunnen relativeren. Om daar vrij van te komen. En dat is iets anders dan het mentale, anders gaan denken. Nee, het is veel meer dat gevoelsmatige waarin je meestal vastzit. En dan zijn dit soort oefeningen goed.
Maar ook het wonder van steeds die verandering,
ja.
Dat allemaal opgeslagen is, wat je, dat kan je gewoon niet vatten.
Nee.
Je kan het niet vatten.
Nee, het blijft allemaal wonder.
Ja, ja.
Dus zie maar dat wat we werkelijkheid noemen een veranderlijk geheel is. Dat het een wonderlijk geheel is. En je kunt er precies naar kijken en dan wordt het nog. En dat is heel iets anders dan wanneer je een bepaald begrippenkader hebt waarin je alles plaatst. Dan zit alles in het raster en dan staat het vast.
En is dat angst?
En dat vasthouden aan zo'n vaste vorm is angst. En hoe meer angst mensen hebben, des te starrer zijn ze in hun ideeën.
En ook in hun lichaam.
En ook in hun lichaam.
En is het daarom ook, als je dit proces gaat, dat je veel meer zicht krijgt op die angst, dat je daar veel meer mee in contact komt.
Ja.
Terwijl je daarvoor er zat, maar je was dat niet bewust of je had daar geen contact mee. Maar dat heeft altijd, zeg maar, het wordt zichtbaar omdat je dus dieper gaat.
Ja, zeker. Maar ook de mogelijkheid, wanneer je dat zo ontdekt, dat je de mogelijkheid hebt om toch weer terugkerend bewust te worden van jezelf. Die niet afhankelijk is van die vormen. Dus ook niet van de angst.
Ja. Maar ik wil hebben met die starheid, dat je dus zijn mensen gewoon die hier niet mee bezig zijn, dat er allemaal onder blijft zitten. Dat er wel angst zit, maar
ja,
dat daar niet bedekt is door.
Ja, ja. Nou ja, goed. Dus, ja. Dat is dus gewoon bij standaard mensen overal, dat er toch ergens een bepaalde angst zit, zodat er toch allerlei vaste patronen aangehouden worden.
Ja, soms wordt er een
rest. Ja, maar nogmaals, dat andere moet je dus ook ontdekken.
Ja.
Dat door terug te keren naar jezelf, in jezelf, dat je ervaart, hier ben ik mezelf. Daar voelt het goed, daar kan ik me ontspannen en het andere, dat kan ik loslaten. Dus kan ik accepteren, die angst kan ik accepteren en zo loslaten. Omdat ik mezelf ervaar als iets wat daar niet van afhankelijk is. Want natuurlijk ben je niet afhankelijk van die vaste patronen. Dat ontdek je pas wanneer je een klein beetje terugkeert in jezelf.
Mm.
En dan pas kun je het accepteren en loslaten.
Eigenlijk is de eigen identiteit die je denkt te hebben maar een idee.
Dat is een goede opmerking.
Maar het is dan meer een gevolg van een gedachte die je hebt, die mogelijk fout kan zijn. En dan zul je toch wel aan die gedachte moeten doen en niet wat aan de angst.
Nee, dat bedoel ik. Het is niet een gedachte, maar meer, ja, het heeft te maken met gevoelsmatige voorstelling en zo, met een gevoel ook. Maar hoe dan ook, wil je dat te boven komen, dan moet je inderdaad niks aan die angst doen, maar wel dus in jezelf een standpunt vinden die niet afhankelijk is van die plek waar die angst op komt. Dat is het.
Maar niet die oorzaak van die angst gaan onderzoeken, van is dat waar of niet waar
is. Nee, want het blijft op hetzelfde niveau zitten en dan kun je praten als brugman en anders gaan denken en zo, maar dat gevoel dat blijft, dat is zo'n diepzittende angst, bestaansangst. Ja, die gaat er echt niet door weg. Dus er moet iets diepers gebeuren in jezelf, door een bepaald ander standpunt in te nemen en een bepaald gevoel te hebben van, oh nee, hier ben ik vrij van die wereld die me beangstigt.
Ja,
als een kind wat nare dromen heeft, nou ja, je komt erbij en je zegt, nee hoor, er is helemaal niks aan de hand. Ja, gaat het dan nog door? Jawel, 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 jawel. Dus je kan praten met de brug, maar dat helpt allemaal niet. Want erom, zie wel, er is helemaal niks. Ja, maar onder mijn bed. Nou ja, ook onder de bed kijken. Ja, ook helemaal niks. Dat helpt allemaal niks. Het enige is dus dat het kind op een andere manier zichzelf gaat ervaren. Bijvoorbeeld door helemaal in armen te nemen. Zodat het zich geborgen voelt. En dan zegt, oh ja, nou kan ik me ontspannen. Want nu hier is veilig en het andere is weg.
Kan een vorm oplossen zonder het angst gebeurt?
Sorry?
Kan een vorm oplossen in bewustzijn zonder het angst gebeurt?
Ja, wanneer het wat minder zware dingen voor je zijn, dan vaak is er een beetje inzicht nodig en zegt, ja, dat is onzin. En dat heb je met de meeste dingen natuurlijk zo, dat zo de dingen verdwijnen die eerst toch even toch speelden.
Ja,
maar goed, je hebt natuurlijk gewoon gradaties erin van de zwaardere dingen, die moeilijker liggen.
En als het overleven een bord staan.
En dat is natuurlijk het zwaarste, ja. Maar dat geldt wel weer hetzelfde voor.
Ja.
Thank you.
Ja, wat doen? Geluiden en stilte. Ook steeds weer een andere conditie. Dit zijn wat geluiden natuurlijk die toch wel vrij diep doorwerken. Zit op een vrij diep niveau. Bijvoorbeeld die trommels, hè, het is niet een kwestie van het bedwelmd worden of zo. Nee, het is veel meer door die afwisseling van ritmes. Dat het lichaam dat gaat wennen aan een bepaald ritme. En dan wordt het eigenlijk ontregeld door de verandering in ritme steeds. Ja, het is goed om het allemaal te leren kennen. Steeds opnieuw al die verschillende dingen wat condities betreft, wat dat nou doet voor je eigen zijnswijze, de manier waarop je er bent.